Vandaag 27 januari, dikke maand geleden, vieren we het kerstfeest. Als de evangelist Johannes het over het kerstfeest heeft, dan is dat nog niet zo heel gemakkelijk. Wij lezen het liever uit Lucas. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En dan met kerst, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Alles is anders geworden. Als Jezus Christus, de Zoon van God, voor ons op deze aarde is gekomen. Afgedaald in ons menselijk bestaan. Afgedaald in een stal. Ja, zelfs in de donkerste hoeken van ons bestaan. Alles is anders geworden. Zo vieren we dat, zo zongen we dat. Maar nu, 27 januari, is het nou werkelijk wel anders geworden in ons leven? Mogen we toch wel eens bij stilstaan. Wat doet het evangelie ons eigenlijk? Wat doet die boodschap ons dat Jezus naar deze wereld is gekomen? Dat God mens is geworden, God met ons. De Bijbel is reëel genoeg om daar ook eens bij stil te staan. Want wij mensen, dat je nou zomaar oud gemeentelid bent of jong, of kerkraadslid of dominee, wat doet het je nou echt, die grote feesten van God die naar deze wereld is gekomen? De Zoon die voor ons zijn leven heeft gegeven. Daar begint het in Johannes 2 mee, als je goed leest. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En dan weten wij hier natuurlijk genoeg van de Bijbel om te begrijpen dat toen Johannes jaren later deze geschiedenissen allemaal eens op ging schrijven, dat hij niet in zijn kalender ging zitten tellen, 1, 2, nu is het de derde dag. Nee, als daar staat, de derde dag, dan spitsen we onze oren, dan weten we het al, nu gaat er iets groots gebeuren. De derde dag. Dat is in de taal van de Bijbel de aankondiging, nu gaat het erom spannen. Steeds weer, als je dat in de Bijbel leest, 3 dagen of op de derde dag, dan gaan er grootse dingen gebeuren. Na 3 dagen ging Jona uit de walvis. Na 3 dagen. En uiteindelijk draait het daar toch allemaal om. Na 3 dagen stond Jezus op uit de doden. En nu dan op de derde dag. Helemaal aan het begin van het evangelie gaat er blijkbaar ook iets gebeuren. En dan, en daar weten we eigenlijk misschien wel niet zo goed raad mee als kerk, als gemeente van de Heer Jezus Christus, op de derde dag een bruiloft. Nou, als u al eens beelden heeft gezien van zo'n Joodse bruiloft, dat is een feest, zeg. 7 dagen lang. En klopt dat nou wel? Feest dat het evangelie daarmee begint? Misschien hebben sommigen van u het boek gelezen, De Naam van de Roos. Een dikke pil, spannend boek. En uiteindelijk gaat er dat in dat hele boek, het speelt zich af in een klooster, een streng klooster, gaat het in dat hele boek erom, om de vraag, en daar strijden die monniken met elkaar over, daar strijden de verschillende kloosterorden met elkaar ook over, gaat over de vraag of dat de Heer Jezus tijdens zijn leven heeft gelachen. En de ene groep zegt, natuurlijk, Want hij wist van de geheimen van zijn vader. Hij wist van het feest dat hij voor ons heeft aangericht. En de anderen zeggen, nee, natuurlijk niet, daar is het veel te ernstig voor in de Bijbel. Het is een mooi boek om te lezen, maar een nog veel mooier boek, en dat zou u eigenlijk allemaal moeten lezen. Het is een alweer wat ouder boek van professor Van Ruler, Het leven een feest. En Van Ruler gaat in dat boekje erop in dat heel ons leven toch eigenlijk een feest moet zijn. En dat is niet vanzelf, en dat is zeker bij Van Ruler, was dat geen vanzelfsprekendheid. De man kon vreselijk depressief zijn. Maar vanuit het evangelie liet hij het zichzelf en liet hij het de wereld horen. Wij hebben reden om blij te zijn, om feest te vieren. Afgelopen week hadden we een vergadering van alle predikanten van de ring van Rotterdam-Zuid. We hebben er gelezen, een meditatie ook van Van Ruler uit een ander boekje. Hoe kan het bestaan dat wij in ons leven geen rekening houden met die grote feesten, kerstfeest? De Zoon van God voor ons, voor mij, naar deze wereld gekomen. Goede Vrijdag. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Pasen. Hij is opgestaan opdat wij mogen leven door hem. Het leven een feest. Natuurlijk een totaal ander feest dan de feesten van deze wereld, waarin er maar een paar redenen zijn om feest te vieren, alcohol en seks. Maar tegelijkertijd kunnen we en moeten we ons ook als kerk wel eens afvragen, zou het niet zo zijn dat de wereld op die losbandige manier alleen nog maar feest kan vieren, omdat wij binnen de kerk blijkbaar niet in staat zijn om echt blij te zijn. Om ons te laten gezeggen door dat evangelie. Als ik aan mijn catechisanten vroeg, wat betekent geloven nou voor jou? Was het vraag vaak dat ze zeiden, dit mag niet en dat mag niet en je moet dat. En als ik nu mensen in het Icasia vraag, maar wat heb je nou met het geloof? Nou, niks meer. Want in die kerk, daar is het altijd zo'n sombere boel. En dat moeten we ons toch wel aantrekken. Waar zijn wij, en dat vraag ik dan ook maar gewoon aan de kerkraad, waar zijn we als we het nou over het beleid van de gemeente hebben, waar gaat het dan over? Over alles wat er moet of niet moet, of wat er mag en niet mag? Of hebben we het met elkaar over dat diepe geheim van het evangelie, dat we blij mogen zijn om wat God heeft gedaan? En ouders, als u het met uw kinderen heeft over het geloof, waar gaat het dan om? Ik moet me ook, als ik naar mezelf kijk, naar vanochtend, waar ging het om? Jongens, naar de kerk. Nee, ik heb geen zin. Ja, gaat naar de kerk. En weg is de zegen van de zondag voor een groot deel. Waar gaat het om als wij met onze kinderen praten over het geloof? Gaat het dan alleen om al die uiterlijkheden waar we ons in de kerk zo verschrikkelijk druk om kunnen maken? Dan is het toch geen wonder dat ze geen zin meer hebben om naar de kerk te gaan. Of kunnen we het deelachtig maken? Laten we toch blij zijn om wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En dat als het een keer helemaal misgaat in je leven, je altijd weer bij hem mag aankloppen. Wat we daar eens met elkaar over hebben. Dat is toch het geheim. Daarom zijn we toch ook vanmorgen bij elkaar. Om feest te vieren. Omdat God heeft wel gedaan aan ons. Feest. Daar gaat het om. Als we stilstaan nog eens bij kerst. Daar gaat het uiteindelijk om in ons geloof. Het leven een feest. En dan een maar. Een heel groot maar. En ook daar weet het evangelie van. Want het feest is goed en wel aan de gang. En men viert feest. En dan opeens is de wijn bijna op. Tekort aan wijn. Tekort aan vreugde. En als we in ons eigen leven kijken, herkennen we dat allemaal toch wel. Op de een of andere manier doet dat tekort aan feest, aan vreugde, aan blijdschap ook in ons leven zich gelden. Als de dood keihard zijn intrede heeft gedaan in je leven, als je afscheid hebt moeten nemen van hem of haar van wie je zo zielsveel hield, misschien in je eigen leven ziekte, ernstige ziekte, de vreugde is op, het leven een aanvechting. Of, om in de sfeer van die bruiloft te blijven, ooit misschien getrouwd, maar nu, het huwelijk stelt niks meer voor, geen vreugde meer. Of misschien ben je wel nooit getrouwd, hoe graag je het ook had gewild. Eenzaam door het leven. Zoveel redenen waarom het eigenlijk niet goed lukt om blij te zijn. Om feest te vieren. Het leven allemaal geen feest, het leven een aanvechting. Je houdt het hoofd maar net boven water. Of, nog een stap ernstiger, geldt voor allemaal. Wij komen allemaal tekort. We schieten tekort. We hebben niet genoeg. En als wij denken dat het leven straks afgelopen is en voor de grote rechter komen te staan, dan schiet elke feestvreugde erin. Dan weten we niet meer waar we het zoeken moeten. Zoals ik bijna dagelijks in het ziekenhuis mensen spreek, aan het eind van het leven. Die zeggen, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik schiet tekort. En als ik straks voor de grote rechter moet verschijnen, wat dan? Hoe kan dat gebeuren? En daar hoef je niet oud voor te zijn. En ook daar mogen we als gemeente bij stilstaan. Hoe staan wij er dan voor? Hebben wij dan iets te bieden? Het is op. We komen tekort. En als de wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Dat lijkt een vreemd zinnetje. Vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Als je niet goed leest, niet goed luistert, dan zou je zeggen dat Jezus hier een beetje chagrijnig zijn moeder berispt. Maar als nou eens goed lezen en goed luisteren, dan begint er hier al iets te dagen van de diepe betekenis van die geschiedenis van de bruiloft te Kana. Mijn ure is nog niet gekomen. Als het in het evangelie, en zeker als het in het evangelie van Johannes gaat om de uren van de Heer Jezus, dan gaat dat altijd om dat laatste uur, het groot uur. En als de uren gekomen was dat hij verheerlijkt zou worden, daar gaat het om in het evangelie. Het uur van zijn verheerlijking. Voor ons onbegrijpelijk, het uur aan dat kruis Je zou zeggen het uur van de vernedering, maar dat is het uur van zijn verheerlijking. Mijn uren is nog niet gekomen, zegt Jezus hier. Het uur van het kruis is nog niet gekomen, maar het is wel de derde dag van zijn optreden hier op aard. Er gaat wel wat gebeuren. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En dan staan daar watervaten, 6 stenen watervaten, naar het reinigingsgebruik van de Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Een metreet is 40 liter, dus je kunt uitrekenen, dat is een aardige vracht water die daarin past. Die water, vaten met reinigingswater, die komen ook aan het eind van het evangelie weer terug. Dat weten we wel, Johannes 13. De voetwassing. Als de Heer Jezus met zijn discipelen bijeengekomen is om het laatste avondmaal te vieren. Dan kan dat niet gebeuren. Want geen van de discipelen voelt zich geroepen om de voeten van de andere discipelen en van de Heer Jezus te wassen. En dan alvorens het heilig avondmaal te vieren, gaat de Heer Jezus zelf rond om de voeten van de discipelen te wassen. Zo moest dat. Als je van buiten kwam en de maaltijd ging vieren, dan moest je gereinigd worden. Allereerst gewoon om je vuile voeten te wassen. Als je dan met elkaar aanlag, dan was dat niet zo lekker om in die voeten van de ander te happen. Maar daarbovenuit was dat nog natuurlijk veel dieper. We hebben ons onderweg zijn we besmet, besmeurd met het tekort van deze wereld, met de zonde. En voordat we feest gaan vieren, de maaltijd gaan vieren, moeten we gereinigd worden. Daar zijn die vaten hiervoor. Het reinigingsgebruik teken dat we gereinigd moeten worden, steeds meer, steeds weer. Omdat wij vanuit onszelf onrein zijn. Het gaat om dat reinigingswater. Onthoud dat goed. De dienaren moeten die vaten vullen tot aan de rand. Er moet blijkbaar nogal wat gereinigd worden. En dan dat grote wonder, teken. Dienaren gaan met dat reinigingswater, de ceremoniemeester van het feest. En dan blijkt het wijn geworden. De best denkbare wijn. Het geheim van het evangelie. Jezus Christus, voor ons naar deze wereld gekomen, maakt dat reinigingswater noodzakelijk om onze zonde af te wassen tot wijn. En is het niet de wijn van de wereld, zuip je maar klem totdat je niet meer weet waar je bent. Nee, het is natuurlijk de wijn van diezelfde maaltijd. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Drinkt alle daaruit. Tot de volkomen vergeving van al onze zonden. Helemaal aan het begin van het evangelie. Op de derde dag. Hiervoor is Jezus Christus gekomen. Opdat wij feest mogen vieren. Het feest vanuit die wijn. De best denkbare wijn. De wijn van de verzoening. De wijn van de reiniging. De wijn dat Hij zijn leven gaf voor ons. Opdat wij mogen leven. Dat is toch de enige bron van onze vreugd. Maar het is tegelijkertijd de totale bron van onze vreugd. Komt. Koopt zonder prijs. Zo lazen we dat bij de profeet Jesaja. Komt, koopt zonder prijs wijn en melk. Gemeente, zijn wij in staat om feest te vieren? Het feest van het evangelie. Of gaat ons leven een maand na kerst nog steeds een oude gangetje? Of gaat ons leven, hoe vaak we het ook gehoord hebben, hoeveel zondagen we het erover gehoord hebben, hoeveel dagen dat we uit de schrift hebben gelezen, uiteindelijk gewoon voort zoals het gaat? Wij misschien die oproep nog nooit serieus genomen om die wijn te drinken. Of weigeren we gewoon die wijn te drinken? Houden we het liever bij ons eigen flesje? Die wijn wordt ons aangeboden in overvloed, vaten tot aan de rand. We zullen nooit kunnen zeggen dat het niet voor ons was, dat het ons niet is aangeboden. Kom, koop zonder prijs. We zullen nooit kunnen zeggen dat wij geen feest konden vieren. De wijn staat klaar. Er mag gefeest worden. Dit is het beginsel, de tekenen die Jezus heeft gedaan. Kan je denken, dit is het eerste teken, het begin van alle wonderen die Jezus heeft gedaan, zo begint het. Maar dat Griekse woord dat er staat, beginsel, betekent veel meer principe. Volgens dit principe heeft Jezus al zijn wonderen, al zijn woorden gedaan. Hier gaat het om in heel het evangelie. Hier gaat het uiteindelijk om in ons kerk zijn, in ons geloven, in ons leven. Ons tekort, op welk terrein dan ook. Ons tekort, onze zonde, onze gebrekkigheid, onze nood. Hij komt, hij is gekomen, opdat wij feest mogen vieren, opdat we blij mogen zijn, ondanks alles wat er in deze wereld dan soms tegen kan zitten. Uiteindelijk mogen we blij zijn. Dat is het principe van al Jezus werken. En hij heeft zo zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat is de heerlijkheid van God. Mens kan het niet zien, zo groot, zo heerlijk, zo schijnt het van zich af. Kunnen denken aan Mozes als hij op de berg contact heeft gehad met God en hij komt er weer beneden. Dan kunnen de mensen het lichtglans vanaf Mozes niet verdragen. Mozes al indirect, dat is de heerlijkheid van God. Zo groot, zo machtig. Als je ermee in contact bent geweest, dan ga je jezelf ook een beetje licht geven. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. De heerlijkheid dat God zelf zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Voor ons. Ook voor ons hier in Rotterdam. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Geopenbaard, dat kennen we wel. Dan staat er zo'n beeld. En dat moet dan onthuld worden. Hetzelfde woord in het Grieks. En dan komt er iemand en die trekt dat laken eraf. Dan is het geopenbaard. Hier heeft de Heer Jezus geopenbaard zijn heerlijkheid. Die ongelooflijke liefde en trouw van de Heere God. De heerlijkheid die zegt, ik wil niet dat er één iemand verloren gaat, maar dat zij alle leven hebben. De heerlijkheid die ons ertoe roept om in te gaan op zijn uitnodiging. De vraag aan ons of dat wij die heerlijkheid kennen. Of dat we liever er een lap overheen leggen. En zijn discipelen geloofden in hem. Dat is de slotzin van die geschiedenis. Natuurlijk, die discipelen wisten het allemaal niet zo precies. Die hadden net de Heer Jezus voor het eerst gezien. Ze waren net voor het eerst gevolgd. En dan dit beginsel. En ze geloofden hem. En u weet het, geloven is in het Grieks hetzelfde als vertrouwen. En ze vertrouwden hem. Ze hebben gezien wie hij is. Zijn heerlijkheid. Zijn grootheid. Zijn glorie. Wij hebben de schrift gelezen. We hebben gelezen, gehoord van die heerlijkheid. Nu, maar natuurlijk al heel veel zondagen meer, heel veel jaar meer, keer op keer is het verkondigd, de heerlijkheid en de glorie, zijn liefde voor ons. Zijn discipelen, zijn leerlingen, geloofden hem, vertrouwden hem. Ze wisten het, wat er ook gebeurt in dit leven, op deze machtige Heer kan ik vertrouwen. Zelfs bij het naderen van de dood zal hij uitkomst geven. Alle krankheden heeft hij op zich genomen. Hij heeft mij lief met een totale liefde. Zijn discipelen geloofden in hem. Nou is de verleiding nogal groot om te zeggen, ja, maar dat moet je gegeven worden, dat geloof. Maar als je toch kijkt naar wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan, de Zoon van God zijn leven voor ons gegeven. Aan dat verschrikkelijke kruis. Dan kan je toch niet anders dan hem vertrouwen. Als God zo God met ons is geworden. Dat hij al onze zonden, al ons tekort, al onze onreinheid op zich heeft genomen. Dan kan je toch niet meer zeggen, het is niet voor mij. Ik trek me terug. Het leven een feest. Als je daarop durft te vertrouwen. Als je oog op dat feest van de Heer Jezus durft te richten. Oh ja, soms met aanvechting. Soms met pijn en verdriet. Maar wat er ook gebeurt. We mogen weten van dat feest wat klaar staat voor ons. Want de beste wijn wordt tot het laatst bewaard. Hier op aarde nog met heel veel gebrek. Met heel veel pijn. Maar we mogen weten. Zoals ook het avondmaalsformulier dat zegt. Als we hier het avondmaal vieren. Als we hier ons verheugen in de liefde van God. Dan mogen we het weten. Het beste komt nog. De beste wijn wordt tot het laatst bewaard. Als we straks oog in oog met onze hemelse gastheer. Het hemels avondmaal mogen vieren. De beste wijn. Totaal gereinigd. Dan zonder tranen. En als we denken aan dat feest waartoe wij alle uitgenodigd worden, dan mogen we ook nu al blij zijn. Het geheim van het geloof. het leven een feest. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.